vanmiddag uw aandacht vragen voor artikel 23 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Artikel 23. Er staat boven dat onze rechtvaardigmaking bestaat in de vergeving der zonde en de toerekening van de gehoorzaamheid van Christus. De tekst luidt: wij geloven dat onze gelukzaligheid gelegen is in de vergeving onze zonden om Christus wil. En dat daarin onze rechtvaardigheid voor God begrepen is. Gelijk David en Paulus ons leren, verklarende de gelukzaligheid van de mens te zijn dat God hem de rechtvaardigheid zonder de werken toerekent. En dezelfde apostel zegt ook dat wij om niet of uit genade gerechtvaardigd zijn door de verlossing die in Jezus Christus is. En daarom houden wij dit fundament altijd vast. Gode al de eergevende, ons vernederende en bekennende zodanigen als wij zijn. Zonder iets van onszelf of van onze verdiensten te vermeten, dat we zeggen te verbeelden. Steunende en rustende op de gehoorzaamheid van de gekruisigde Christus alleen, welke onze is wanneer wij in hem geloven. Die is genoegzaam om al onze ongerechtigheden te bedekken en ons vrijmoedigheid te geven, de conscientie vrijmakende van vrees, verbaasdheid en verschrikking om tot God te gaan. Zonder te doen gelijk onze eerste vader Adam, welke al bevende zich met vijgenbladeren bedekken wilde. En voorwaar, indien wij voor God moesten verschijnen, steunende op onszelf of op enige andere schepselen, hoe weinig het ook was, wij moesten helaas verslonden worden. En daarom moet ik eigenlijk zeggen met David: Heere, ga niet in het gericht met uw knecht, want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Gemeente, ook artikel 23 gaat dus nog over de rechtvaardigmaking. Dat is inderdaad ook een heel belangrijke zaak, onze rechtvaardiging. En ik vertelde u de vorige keer al, dat is eigenlijk een woord uit de rechtspraak, rechtvaardigen. Als een rechter tegen iemand zegt: jij bent onschuldig, dan rechtvaardigt de rechter die persoon. En als een rechter tegen iemand zegt: nee, jij bent schuldig, dan veroordeelt, verdoemt, zegt de Bijbel dan, hè, die rechter, die persoon. Hè. Dus dat is rechtvaardigen en veroordelen. Dat staat tegenover elkaar. Dat zijn beide juridische termen uit de rechtspraak afkomstig. En wij hebben ook allemaal met een rechter te maken. Nee, niet pas op de dag der dagen. Ook niet pas als we sterven gaan. Maar nu al. Wij moeten ons steeds weer persoonlijk voor het aangezicht van God stellen. Alsof de grote rechtsdag vandaag al plaatsvindt. Want ja, die vindt eigenlijk vandaag al plaats. Het moet nu al goed worden tussen God en ons. Dat kan geen uitstel leiden. We moeten dus die dag der dagen, de dag van het gericht, die moeten we maar naar voren halen. En in de prediking gebeurt dat eigenlijk ook. Telkens in de prediking, als we vermaand worden de Heer te zoeken en als we gewezen worden op onze schuld, dan vindt eigenlijk al een vooruitbrengen van die rechtsdag plaats naar het heden toe. Dan worden we allemaal voor de rechterstoel van God gedaagd. Niet waar? In de prediking van het woord. En wie kan er dan gerechtvaardigd worden? Niemand. Niemand van ons gaat vrijuit. De hoogste rechter kan er niet om liegen en dat doet hij niet ook. Hij zal ons allen moeten veroordelen. Naar recht zal hij ons allemaal moeten veroordelen. Want we hebben allemaal zoveel zonden. De zonden die we uit Adam hebben meegenomen al, hè. De erfzonde en dan al dat kwaad wat we doen. Hè. We hebben zoveel zonden dat er echt niemand kan gerechtvaardigd worden. De Heer kan van niemand zeggen, gij zijt rechtvaardig, gij zijt zondeloos, onschuldig in mijn ogen. Hè. Dus ja, daar staan we dan. Hè. Daar staan we dan. Wij hebben tegen God zwaar en menigmaal gezondigd. En ik ben nog steeds tot alle boosheid geneigd, zegt onze catechismus. En ja, dat zegt mijn geweten. Dat zegt de wet, de heilige wet. Dat zegt Gods woord. En als het kwaad wil, zegt de duivel het ook. Die wijst me er ook op mijn zonde. En hij heeft nog gelijk ook. Dat is de enige keer dat de duivel gelijk heeft. Als hij met mijn zonde wijst. En zegt, het is wel bar, hè. Hij zegt er dan achteraan, ja, voor jou is er geen kruid meer gewassen, hè. Jij komt er niet meer voor in aanmerking. Dat is niet waar. Maar als hij me op mijn zonde wijst, dan spreekt hij een keer de waarheid. Mag het ook een keer? Mag hij ook een keer de waarheid spreken? Als hij me op mijn zonde wijst, dan moet ik toestemmen. Duivel, je hebt wel gelijk. Ja, je hebt wel gelijk. Voor deze ene keer heb je gelijk. Dus alles getuigt tegen ons. Hoe kan God dan onrechtvaardige mensen toch nog rechtvaardig verklaren. Rechtvaardigen. Nou, dat zou onmogelijk zijn als daar niet een rechtsgrond voor was gelegd. En dat is er in het werk van Christus. Een rechtsgrond is er gelegd om goddelozen, zondaren, toch rechtvaardig te verklaren, zonder dat Gods gerechtigheid daar schade van leidt. Maar als God zomaar, zonder rechtsgronden, goddeloze mensen rechtvaardig gaat verklaren, dan gaat de Heere God tegen de gerechtigheid in. Als een rechtbank mensen allemaal maar vrij spreekt, terwijl ze schuldig zijn, dan zeggen we ook dat ze schending voor het recht. En als die mensen veroordeelt zonder dat ze schuldig zijn, dan is het ook een schending van het recht. En het zou een schending zijn van het recht als de Heere God ons zomaar zonder rechtsgrond zou vrijspreken, kwijtschelden, rechtvaardigen. Dat zou niet zomaar kunnen. En dat doet God niet ook. Hij doet het niet zonder rechtsgrond. En daarom moest er eerst een rechtsgrond worden gelegd. En die is er al reden, als al reden geschiet. Dat is reeds geschiet. Die rechtsgrond is gelegd in het werk van de grote borg en zaligmaker. Als God nu de zonden vergeeft aan iemand die voor zijn aangezicht komt met zijn zonden en schuld, dan kan God naar recht hem niet schuldig keuren, hem vrijspreken dus. Dat kan God naar recht doen, omdat aan het recht is voldaan. Verpleitende op het werk van de borg en de zaligmaker voor God ontstellen. Ja, dan kan het zeker zo zijn dat ons geweten ons aanklaagt. Dat ik tegen al Gods geboden gezondigd heb en geen daarvan gehouden heb. En dat ik inderdaad, zoals de catechismus zegt, in de zondag over de rechtvaardigmaking nog steeds tot al die boosheid geneigd ben. Ja, nog steeds. Geen daarvan gehouden, van al die geboden. Dan mag het toch zijn. Nochtans. En toch. Dat is het nochtans van het geloof. Hè. Je hebt alles tegen. De wet klaagt je aan. Je geweten klaagt je aan. De duivel klaagt je aan. En dan heeft hij ene keer gelijk, zei ik al. En dan toch. En toch. Zo stond Abraham voor God. Abraham, die beste man nou. Nee, Abraham vond zichzelf helemaal geen beste man. Dat zeggen de Joden wel, hè. Abraham was een hele goede man. En daarom zijn ze trots op Abraham, hun voorvader. Hij was een hele goede man. Maar als we aan Abraham zou vragen, Abraham, ben jij een goede man? Dan zou hij zeggen, ik een goede man. Nee, ik geloof in die God die de goddeloze rechtvaardigt. Abraham, jij een goddeloze? Ja, zegt Abraham dan. Ik ben een goddeloze. Of je het wil geloven, ja of nee. Ik ben een goddeloze in mezelf. En dat is waar, gemeente. Dat is ongetwijfeld waar. Ik ben ook een goddeloze in mezelf. En u bent het ook, hè. Leer het maar beseffen wie u bent. Leer het maar beseffen voor het aangezicht van God. Dat je niet een vrome man of een vrome vrouw bent. En dat je dus echt niets hebt om op te roemen. Je bent in de ogen van God een vijand, een zondaar, een goddeloze. Dat zegt Gods woord ons ronduit. En dat is gewoon waar. Zo heeft Abraham als een goddeloze geloofd in die God die de goddeloze rechtvaardigt. En dat dus uit genade doet. Op de rechtsgrond van hem die nog komen zou, hè, zo is Abraham behouden geworden, ziende op hem die nog komen zou uit zijn geslacht. Hij heeft over de eeuwen heen gekeken naar de Christus, de verzoener, die komen zou. En hij is door dat geloof, door middel van het geloof, gerechtvaardigd geworden. Want Abraham geloofde God. En het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. Ik heb u er al wel eens een keer op gewezen. Maar ik wil het nog graag een keer herhalen. Hoe het er precies staat. Er staat dus niet. Abraham geloofde God en dat was zijn rechtvaardigheid. Dat geloof, dat was zijn rechtvaardigheid. Dat kwam dus eigenlijk in de plaats van. Ja, de onderhouding van al Gods geboden. Hè? Dat kon Abraham ook niet. En dan, zijn geloof kwam daarvoor in de plaats. Hè? Dat leerde de remonstranten, heb ik een paar preken teruggezegd. Hè? Dat het geloof dus een soort verdienstelijk werk zou worden. Maar zo staat het er dus niet. Hè? Er staat niet, Abraham geloofde God en dat was zijn rechtvaardigheid. Nee, er staat, het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. Het is dus voor hem geworden wat het in zichzelf niet was. Het is hem toegerekend geworden om de verdiensten van die grote ander die nog komen zou, de Heer Jezus Christus. En zo is het nu nog steeds, beste mensen. Wij worden niet gerechtvaardigd omdat wij zo'n goed en groot geloof hebben. Hè, niet om ons geloof, maar wel op het geloof word je gerechtvaardigd. Maar niet om dat geloof. Het geloof is niet de grond van onze rechtvaardiging, dat is Christus alleen. En dus ik moet niet denken van, wat heb ik toch een goed geloof. En daarom zal God mij wel rechtvaardigen. Nee, want dan zoek ik het bij mezelf. En als ik morgen dan niet zo'n goed geloof heb. Ja, dan zit ik met mijn gebakken pieren. Hè? Dan zit ik met de handen in het hoofd. Hè, want dan wordt alles wankel, dan gaat alles moe schudden. Ja. Ja, want ja, als het inderdaad om het geloof zou zijn, dan moet het morgen ook weer even groot zijn als vandaag. Hè? Als ik vandaag daarom gerechtvaardigd zou worden en morgen, ja, dan kan ik het niet vinden. Dan, ja, dan zit ik met de gebakken peren, met de problemen. Jazeker. Hè? Dus het is ook niet om het geloof. Het is door het geloof dat een mens waar het wordt door middel van het geloof maar een instrument. En nou, daar hebben we het om elkaar over gehad. En ik hoop dat u dat helemaal volstrekt duidelijk is. En dat u dat uw leven lang nooit meer vergeet. Want dat is zo belangrijk. Of u de eer krijgt of dat God de eer krijgt. Daar gaat het om. Christus de eer krijgt, of dat jij met jouw geloof er met de eer van doorgaat. Dat laatste, dat mag niet gebeuren. Vandaar dat de Nederlandse geloofsbelijdenis in het opschrift zegt, onze rechtvaardiging, onze rechtvaardigmaking, eigenlijk is het woord rechtvaardiging iets beter dan rechtvaardigmaking. Onze rechtvaardiging bestaat in de vergeving der zonde, ziet u dat? En de toerekening van de gehoorzaamheid van Christus. Daar staat onze behouding, onze vrijspraak. De toerekening van niet ik, maar hij heeft gedaan. Hij neemt het uit Christus. De Vader neemt het uit Christus en hij rekent het mij toe alsof ik het zelf had gedaan. Alsof ik aan dat kruis had gehangen, alsof ik alle gehoorzaamheid volbracht had. Dat heb ik niet, nee, ver van dat zelfs. Maar hij rekent het mij zodanig toe alsof ik het zelf allemaal had gepresteerd. Dat heb ik niet, maar ik krijg het vanuit Christus toegerekend en geschonken. Daarom zegt David al dat onze gelukzaligheid, ons echte geluk, bestaat in de vergeving van de zonde. Want als er toch geen vergeving was, beste mensen. Als er toch voor mij geen vergeving was. Hoe donker zou het dan zijn? Hoe slecht zou het er dan uitzien? Als je nog niet van vergeving leeft, ja, dan ben je nog in je zonde. Sta je er nog voor, hè? Dan zal je het zelf moeten boeten. Hè? Dan zal het jezelf worden toegerekend, die schuld. Hè? Dan sta je nog buiten de schaduw van de genade van God. Hè? Buiten die schaduw sta je nog in de brandende zon van de toren van God. Hè? Dan sta je nog middenin. Hè? Je moet dan nog gaan schuilen onder die heilige paraplu. Die de Heer Jezus Christus heeft opgezet door zijn borg en zoenwerk. Daar moet je ondergaan schuilen, niet waar. Dan ben je gelukzalig. Goed af, in de diepste zin van het woord. Die mens valt te feliciteren. Te feliciteren. Als je weet van de vergeving van de zonde, dat je die in Christus gevonden hebt voor het aangezicht van God de Vader, dan ben je hartelijk te feliciteren. En David zegt, dat is de mens in wiens geest geen bedrog is. En daar bedoelt hij niet mee te zeggen, de mens die dus nooit iets verkeerd heeft gedaan, helemaal niet. Nee, dat is de mens die alles eerlijk vertelt. Die het niet onder stoelen of bank zit. En die geen stommetje speelt. Hè? Die geen stommetje speelt. Hè? Die mensen heb je ook. Hè? Die wel weten dat ze zondaar zijn. Maar ach ja, ze willen niet eerlijk aan God vertellen. En ze willen er niet mee voor de rechterstoel van God komen. En zeggen, nou hier ben ik nou. Een schuldig mens. Hè? Maar ik pleit op de gerechtigheid van uw zoon. Maar dat en dat en dat en dat en dat en dat. En ze moffelen altijd alles maar weg. En werken alles maar onder de tafel kleed. Ja, dat is niet een mens in wiens geest geen bedrog is. Hè. In de Bijbel staat dat de Heer Jezus Nathanael zit er onder zijn vijgenboom. En dan zegt hij, voorwaar is er niet in welke geen bedrog is. Geen bedrog. En dan bedoelt de Heer Jezus niet dat hij nooit eens een keer een leugentje zal hebben gedaan. Zelfs een leugentje om best wil niet. Nee, dan bedoelt de Heer Jezus te zeggen, hij is een open boek voor God geworden. En ben jij nou ook al een open boek voor God? Jouw leven, is dat een open boek geworden voor God? Hè? Mag God daarin kijken? Maar hij kijkt erin, je nou wilt of niet. Maar heb je het ook voor hem opengelegd? En zeggen, Heere, ja, zo heeft het eruit gezien en zo ziet het er nog uit. Zo ben ik. Alsjeblieft, Heer. Kijk u maar. Lees u maar mee. Dat is een Israëliet in welke geen bedoeling. Daar heb je niks voor God te verbergen. En dan zeg je met de dichter van Psalm 139, Heer, ken mij en doorgrond mij. En weet mijn gedachten. En zie of er bij mij een schadelijke weg is. En leid me op de eeuwige weg. Hè. Zo'n mens ben je dan. Dat is een Israëliet in welke geen bedrog is. En wel gelukzalig die mens. Die het dan mag gebeuren. Hè? En ja, dan is dat niet een kwestie van mocht nog eens komen te gebeuren. Maar dat is een kwestie van, ja, dat geschiet dan ook. Hè? Dat God uit zijn grote goedheid dat dan ook schenkt. Niet waar? Die vergeving van de zonde. Dat God naar het recht van de Zoon, van Christus, hem niet wil schuldig keuren. Hoewel ik wel schuldig ben, wil God mij niet schuldig keuren vanwege de gerechtigheid van Christus. En dat doet de Heere om niet. Om niet. Het staat ook in Romeinen 3, vers 24, dat wij gerechtvaardigd zijn uit genade. Uit genade, dat wil zeggen uit pure gratie, door de verlossing die in Jezus Christus is. En gratis, dat heeft ook met het woord gratie te maken, gratis, hetzelfde woord in feite, dat is om niet. Zonder dat ik iets ervoor heb gedaan, gepresteerd, en zonder dat ik er iets voor betaald heb. Want waarom weeg je geld uit voor wat geen brood is en uw arbeid voor wat niet verzadigen kan? Dat zijn we toch niet. We moeten van genade leven. Dat vinden we net altijd zo moeilijk. Hè? Want als het te krijgen valt, dan vinden we dat lastig. Hè? Dan moet je je hand ophouden en dankjewel zeggen. En dat doen we liever niet. Hè? We zeggen liever geen dankjewel. Ook niet tegen God. We willen het graag gepresteerd en verdiend. Daar heb je er tenminste iets voor gedaan. Dat geeft ons een goed gevoel. Nou, niet dus gemeente, niet dus. Het geeft je pas een goed gevoel. Wel gelukzalig. Een goed gevoel kun je alleen dan hebben. Als je het echt om niet hebt ontvangen. Door de genade. Door de verlossing die in Jezus Christus is. En als je je hebt mogen werpen op de borg en de middelaar. Dan ben je pas werkelijk gelukzalig. Door de verlossing die in Jezus Christus is. Dat wordt hier ook aangehaald. Dus. Uit Romeinen 3 vers 24. Diezelfde apostel zegt dat we om niet of uit genade gerechtvaardigd worden. Door de verlossing die in Jezus Christus is. Hè? Dan staat er vervolgens. Daarom houden wij dit fundament. Want dat is een fundament. Daar kun je op bouwen. Dat is geen zandgrond. Maar dat is een fundament. Dat staat stevig en vast. Daarom houden wij dat fundament altijd vast. Gemeente, dat om niet en dat gerechtvaardigd door genade, dat geldt niet alleen maar bij de eerste keer als je met je zonde bij de Heer Jezus komt. Of bij God komt en op Christus pleit. Hè, want God is de rechter, Christus is de voorspraak en de duivel is de aanklager en jij bent de beklaagde. Zullen we maar even zeggen, hè. Als we het dan in rechtstermen willen neerzetten, zit God op de troon als rechter. Jij staat als aangeklaagde voor hem. De duivel die zegt van, weg met die vent. Hè? Weg met die vent, dat is een zondaar. Weg ermee. Hè? Want die deugt niet. En hij heeft nog gelijk ook, die deugt niet. En ja, Christus zegt, ja, maar ik heb voor hem betaald. Ik heb voor hem betaald. Ik heb voor hem verzoening gevonden. Hè? En op grond daarvan volgt dan de vrijspraak. Hè? Nou, dat is dan een beetje zo voorgesteld, hè? Dat het dan zo gaat. Hè? Dat je zo dan wordt gerechtvaardigd voor God. Hè? En dan zijn er mensen die denken van, ja, dat moet een keer in jouw leven zijn gebeurd. En dan vooral één keer. Hè? Die mensen zijn er die dat zo denken. Dat moet een keer in jouw leven zijn gebeurd. En hoor je wel eens mensen vertellen. Ja, dominee, toen ik zus en zo oud was, en dan die preken zo, ja, toen heb ik dat in die tijd van mijn leven, heb ik dat toen zo beleefd, hè, toen ben ik schuldenaar geworden voor God. En ja, toen ben ik klein geworden met mezelf en ben met lege handen bij de Here geweest. En ja, toen heb ik in die vrijspraak mogen geloven, dat was dus mijn rechtvaardiging. Ja, hoe lang is dat geleden dan? Ja, 40 jaar? 50 jaar misschien? Nou, anders zou ik misschien zeggen 20. Ja, ja. Weet je wat ik dan vraag? Dan vraag ik, en daarna dan? Het is 40 jaar geleden, zegt hij. En daarna dan? Ben je nou nooit meer opnieuw voor die rechterstoel van God gekomen? En heb je nooit opnieuw je schuld moeten beleiden en moeten bekennen voor de rechter, dat je inderdaad schuldig bent, dat dat duivel gelijk heeft? En dat je het niet waard bent? Want je zegt 40 jaar geleden, maar heb je in die 40 jaar niet nieuwe zonden gedaan dan? Hoe kan dat dan maar één keer in jouw leven gebeurd is? En dat je daar dan op dat oude brood van 40 jaar geleden, dat je daar altijd nog op blijft teren? Dat klopt toch niet? Dat kan toch eigenlijk niet? Hè? Dat kan toch niet? Nee, dat kan ook niet. Dat kan ook niet. Kijk, ik laat dan het verhaal dat mensen mij vertellen wat er ooit gebeurd is, dat laat ik voor wat het is. Ik ga dat niet afbreken, ik ga niet zeggen van ja, dat is niet waar, dat ligt u. Dat kun je niet tegen iemand zeggen. Je kunt niet in zijn hart kijken en ook niet in zijn verleden kijken. Dus dat kun je niet zeggen dat ligt u. Maar ik vraag dan toch wel in alle ernst van, en daarna dan? Wat heb je nou met die nieuwe zonde allemaal gedaan? Want je blijft die boze aard hebben, hè? Ook na ontvangen genade. Als je toen dan gerechtvaardigd bent door de verlossing die in Christus is, prima, prima. Maar ja, die zonde daarna dan, heb je die dan ook allemaal bij hem gebracht en voor de rechterstoel van God erkend? En is Christus daar dan ook als voorspraak aan te pas gekomen? En mag je dan ook weten dat al die dingen vergeven zijn door het bloed van Christus? Hè? Want het is een verkeerde opvatting, lieve mensen, dat wil ik er maar mee zeggen. Een verkeerde opvatting dat de rechtvaardiging een eenmalig gebeuren zou zijn. Als je dat dan maar meegemaakt hebt, is het goed. Hè? En dat er daarna niets meer op gevolgd is, dat schijnt dan niet zo erg te geven. Ja, dat geeft dus wel. Dat geeft dus wel. Want de rechtvaardiging is niet een eenmalig gebeuren. Hè? Als je gerechtvaardigd bent van je zonde, je hebt vrijspraak ontvangen voor je zonde, dan heb je nog geen vrijspraak voor de zonde van morgen. En de zonde van volgend jaar. En de zonde van de eerste komende 40 jaar. Daar heb je niet tegelijkertijd daar ook allemaal vrijspraak voor ontvangen. Nieuwe zonden zullen nieuw beleden moeten worden. Dat is een Israëliet in welke geen bedrog is. Die beleidt zijn zonde iedere keer aan de Heer. En iedere keer als zijn geweten hem aanklaagt dat hij tegen alle geboden van God gezondigd heeft en geen ervan gehouden heeft en nog steeds tot alle boosheid geneigd is, komt hij voor God met zijn schuld en met zijn zonde en hij roept God om gena op grond van de rechtsgronden die Christus heeft gelegd. En dat Christus toch die duivel, die lelijke duivel, die wel gelijk heeft als hij op een zonde wijst, maar of die hem toch de mond wil snoeren. Hè? Nou, kijk, zo sta je toch eigenlijk iedere keer weer voor God. Dat is echt niet een eenmalige zaak. Dat is iets wat je leven lang doorgaat. Hè? We moeten steeds leven van de vrijspraak die in Christus Jezus is. En dus het gaat er niet zozeer om van, heb je dat één keertje ooit beleefd, maar is dat werkelijkheid in jouw leven nu? En dat zal een keer begonnen zijn, die eerste gang naar de Heer en met je schuld, dat zal een keer begonnen zijn, zeker waar. En die eerste vrijspraak die je mocht geloven en ervaren wellicht ook. Dat zal een keer gebeurd zijn. Maar dat is niet een eenmalig iets dus. Hè. Dat is iets wat zich steeds weer heeft te repeteren. Wat iedere keer weer, hè, iedere keer weer. Want je mag nooit zeggen dat je zonder zonde bent. Je moet er altijd mee naar de Heer gaan. En hoe dan? Hoe ga je er dan mee naar de Heer? Is die Guido de Bret. Wat heeft hij dat toch prachtig verwoord. Daar gaan we nou eens naar kijken. En dan ziet u ook dat hij niet spreekt over iets in het verleden. Maar dat hij spreekt over iets in het heden. Nu. Hij spreekt namelijk in de tegenwoordige tijd. Dat valt mij heel erg op. Hè. Hij heeft het niet over iets dat is dan 40. Dat was 40 jaar geleden zo. Of dat heb ik ooit een keer zo meegemaakt. Nee, hij spreekt in de tegenwoordige tijd. Dat is Ook nu vandaag nog werkelijkheid voor mij, zegt hij. Hè? Dat, zo, en dat doet de catechisme eigenlijk ook. Hè? De catechisme vraagt namelijk niet van, hoe zijt gij ooit rechtvaardig voor God geworden? Die vraagt niet naar een bekeringsgeschiedenisje. Hoe zijt gij ooit rechtvaardig voor God geworden? Maar die vraagt, hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Nu, hoe zijt gij rechtvaardig voor God? En niet hoe ben je het ooit geworden, maar hoe ben je het nu? En dat doet de Nederlandse geloofsbeleidenis eigenlijk niet. Hier staat, wij houden die fundamenten van de vergeving van de zonde, die in Christus Jezus is, dat we om niet gerechtvaardigd worden door zijn genade. Dat fundament bedoelen we. Dat fundament houden we altijd vast. Ziet u wel? Altijd vast. Heb dus je... Je bouwt altijd op dat fundament. Dat houd je vast. Daar blijf je op. Daar blijf je op. Daar ga je niet vanaf. He, en het is en blijft Christus, Christus, Christus alleen. Jazeker. He, en dan niet alleen maar van dat was toen, maar nu. Daarom houden we dat fundament altijd, altijd vast. Hoe? Mooi. God al de eergevende. Ja, dan, kijk, daar gaat het om. Daar gaat het om. Hè. God, Christus, moet al de eer ontvangen. En dat krijgt hij ook als het om niet is. Als het om niet ontvangen wordt, dan krijgt hij al de eer. Hij is die grote gever om niet. Hè. Om de verdiensten van Christus willen. Hoe wordt hij dan toch geëerd en geprezen als daar een arme zondaar voor God staat en God zegt tegen hem van, ik scheld je al uw zonde kwijt op Christus. Nou, dan rijst toch de lofzang op tot God. Hem die op de troon zit en het lam. Zij toch de dank en de eer en de aanbidding nu en tot in de eeuwen der eeuwen. Jouw eigen hart kan dan toch niet zwijgen. Dan ben je gelukkig. Hè? Diep en diep en diep gelukkig. Dat is een pak van je hart. God die al de eer gevende. Dat je van de schuld mag worden bevrijd. Door het zoenbloed van de Heer Jezus Christus. Ja, dan klinkt de lof naar boven. God die al de eer gevende. Ja. En dat is niet een tegenstelling, dat kan heel gelijktijdig gaan gebeuren hoor, kijk eens aan. Het is niet zo van, eerst geef je God al de eer en dan ga je je vernederen, of net andersom, eerst ga je je vernederen en dan geef je God al de eer. Nee, het is iets wat gelijktijdig hier zo wordt gezegd. Hè? Er staat, je geeft God al de eer en tegelijkertijd verneder je jezelf voor hem. En je bekent hoe danig je bent. Zoals je bent, dat bekent. En je maakt er niet een mooi verhaaltje van. Je komt niet bij God om te pronken met iets wat je helemaal niet bezit. Nee, oprechten van hart. Oprechten van hart. Zoals David in Psalm 32. Die werd ook oprecht gemaakt. En hij moest zijn zonde voor God oprecht gaan bekennen. Heeft je poosje niet gedaan. Verborgen voor God, nou dan gaat het je niet goed. Dan ben je niet wel gelukzalig. He, David was niet wel gelukzalig toen hij zijn zonde met Uria en Bathsheba niet bekend had voor God. Een slechte tijd geweest. He, maar ja, toen hij dat bekende, toen werd hij gelukzalig. He, dat is die vreugde. Dat is die vreugde. Maar je ontvangt dat al vernederende, ons vernederende en bekennende zodanige als we zijn. Dat is niet fraai. Ik weet het. Het is niet fraai. Het is bij geen enkel mens fraai. Ons huisje is niet keurig en netjes zonder stof en zonder dingen en op de vloer en rommelarijen. Zo ziet ons huisje, ons levenshuisje er niet uit. Dat is een beestenbende. Laten we het maar gewoon eerlijk zeggen. Dat is gewoon een beestenbende. En daar komen we mee voor God en wij erkennen dat ook, heren. Het is niet zo zoals het uit uw hand is voortgekomen. Nou, niet bepaald, nee. Nee, niet bepaald, heren. Er zit heel wat mis. Er staat heel wat Gods en scheef. Hè. En we hebben heel wat in dit huis verbouwd. Hè. Wat u er heel in gezet, dat hebben wij een stukje geslagen. Ja, zo is het. Hè. Ons bekennende zodanigen als we zijn. Zonder iets van onze verdiensten, van onszelf of van onze verdiensten. Nou ja, onze verdiensten, dat zou ook iets van onszelf zijn. Te verbeelden, te vermeten, dat betekent zich verbeelden. Hè? Dus dat moeten we dus niet doen. Als we voor God komen en God alle eer gegeven, dan moeten we tegelijkertijd zeggen, Heere, met mij is het echt niets. U weet hoe ik ben. Gij doorgrondt mij door en door en het is een wonder dat gij zelfs mij altijd nog verdragen hebt. Dat is een wonder. Dat u zelfs mij, altijd nog verdragen. Ja, dat is een wonder. Het is met mij niets. Ons bekennen zoals het werkelijk is. En ons vernederen daarover. Zonder iets dus van onze verdiensten of zo. Ja, te verbeelden dat je toch nog ergens wat in de portemonnee hebt of zo. Nog een appeltje voor de dorst hebt, voor het geval dat je daar nog mee tot God zou kunnen komen en zeggen, ja Heer, ik heb toch nog wat gevonden of zo, hè. Ja, er is toch nog wel iets bij mij wat wel deugt en zo, hè. Mag dat ook niet meetellen een beetje? Niks ervan, niks ervan. Zonder iets van mijzelf of van mijn verdiensten te verbeelden. Verbeeld je maar niks. Verbeeld je echt maar niks als je voor God staat. Dan sta je daar in je hemd. Dan sta je daar in al je naaktheid. Zonder iets van onszelf of van je verdiensten te verbeelden. Steunende en rustende alleen op de gekruisigde Christus. He, dus dat gaat samen met elkaar. He, dat je zegt, Heere, ik ben helemaal niets. Ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Zegt Paulus in Romeinen 7. En dan bonst erop. Ik dank God door Christus Jezus onze Heer. Dat zijn het als een ondeelbare ogenblik. Bonst erop. Ik dank God door Christus Jezus onze Heer. Ik ellendig mens. Maar ik heb een eind. Ik heb het aangemaakt. Rustende en steunende op de gekruisigde Christus alleen. Daar mag ik mijn moederhoofd op neerleggen. Volbrachte werk van Christus. Daar mag ik op leunen en steunen. En het is niet een rietstaf die jou de hand doorboort. He, zoals in het Oude Testament staat van de koning van Egypte. Dat is een rietstaf die je de hand doorboort. He, als je daarop steunt, dan zeg je au, die erin gaat dwars door je hand heen. Scherp. Nee, daar mag je op steunen en rusten. Dat houdt het uit. Het is dat vaste fundament, he, fundament. Steunen en rusten op dat fundament dat God gelegd heeft in zijn zoon. De gekruisigde Christus alleen. En hij is de onze als we in hem geloven. Als we in hem geloven. Als we onszelf aan hem overgeven. En tot hem vluchten. Ja, dan is hij, dan wordt hij de onze. Ik ben de zijne en hij is van mij. Zo wordt het dan. Zoals bruid en bruidegom in het hooglied. Hij is van mij en ik ben de zijne. Wanneer wij in geloof hem omhelzen. Weet u dat nog, dat woord van de vorige keer? Dat ik zo'n mooi woord vond, zei ik. Hem omhelzen, hem omarmen. Ja, kijk, dat is nou geloof. Wanneer wij in hem geloven. Geloven is dus meer dan weten dat er een Jezus is, maar er verder niks mee doen. Daar heb je niks aan. Daar gelooft zelfs de duivel dat er een Jezus bestaat. Maar die heeft er geen baat bij. Echt niet. Geloven is tot een vlucht. Dat is je vertrouwen. En je aan hem overgeven. Aan hem overgeven van, Heer Jezus, ik kan het niet meer voor mezelf instaan. Maar u kunt het. U kunt het. En u doet het werkelijk. Dat hebt u in het woord beloofd. En nou kom ik in uw naam, ga ik tot uw vader, tot de rechter toe. En ja, die moet mij veroordelen, maar als ik op hem, als ik op u zie, dan zal hij me vrij spreken. Nochtans, hè, hoewel ik het niet waard ben, hij zal mij vrij spreken. En die verdienste van Christus, de gekruisigde Christus, die is genoegzaam, hij is genoegzaam om al onze ongerechtigheden te bedekken. Toe te dekken. Nou, dan moet u niet verkeerd opvatten in de zin van zand erover of zo. Hè? Of, en dan blijft het er toch onder zitten. Hè? Iets bedekken. We zullen iets maar gauw toedekken. Hè? Nou, dat is niet goed. Hè? Als je verkeerde dingen toedekt. De doofpot. Hè? De doofpot. De bekende doofpot. Hè? Die ook hier en daar. Ja, ook soms op Urk wel eens wordt toegepast. Hè? Nou, dat moeten we niet hebben. Hè? Dat is niet met dat bedekken bedoeld. Hè? God doet niets in de doofpot. Helemaal niets. Nee, bedekken, dat is wat op het verzoendeksel gebeurt. Wat op het verzoendeksel gebeurt. Dat het bloed van Christus daar werd. Dit is naar Christus heen, tenminste. Het bloed van het schuldoffer van de grote verzoendag. Dat werd gesprengd op het verzoendeksel. En zo werd de schuld bedekt. He, dat woord wordt ook gebruikt in Psalm 32. En niet toerekenen, maar ook bedekken, vergeven. Dat. Die is genoegzaam om dat dus te bedekken. En, prachtig hè, om ons vrijmoedigheid te geven. De consciëntie, het geweten, vrijmakende van vrees, verbaasdheid en verschrikking om tot God te gaan. Ons vrijmoedigheid geven. Waar haal je nou toch de vrijmoedigheid vandaan om tot God te gaan met je zonde? Waar haal je daar nou toch vrijmoedigheid vandaan? Om je daar voor de rechterstoel van hem te stellen. En je zonde bij hem te gaan beleiden. Ik zou niet weten waar ik die vrijmoedigheid vandaan moet halen, dominee, zeggen sommige mensen. Ja, die vrijmoedigheid heb ik niet hoor. Die heb je ook niet van jezelf. Maar dat zeg ik nog ook niet, dat je die van jezelf hebt. Heb je nooit uit mijn mond gehoord, hoor, dat je die vrijmoedigheid van jezelf hebt om tot God te gaan. Die vrijmoedigheid die moet je in Christus zoeken. En in het woord des levens, hè, in de nodigingen van het evangelie, daar kun je de vrijmoedigheid van God uit gebaren worden. Dat God zelf zegt, kom maar. Dat kan je vrijmoedigheid geven om te gaan. En Christus zelf, hè? Ik heb ooit een keer gepreekt over Romeinen 5, vers 1 en 2, hè? Door welke wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot de genade in welke we staan. De toeleiding, hij is de lakei, zei het toen, hè? Die ons het paleis inbrengt waar God zetelt, terwijl we er anders nooit in zouden kunnen komen, we zouden nooit tot God kunnen gaan. Maar die lakei die zegt, kom maar met mij mee, ik zal je er wel brengen. Daar vind je dus de vrijmoedigheid om tot God te gaan die je de gouden scepter toereikt. Die vrijmoedigheid die moeten we niet bij onszelf zoeken, want dan zoek je naar iets wat er nooit is en ook nooit komen zal. Die vrijmoedigheid die moet je zoeken in Christus. En als je die vrijmoedigheid mag halen uit hem, dan mag je toegaan. En dan is de conscientie, het geweten, dat bonzende geweten, dat zegt je bent schuldig, hè. Al maar door, hè. Dat bonzende geweten. Dat maakt hem vrij. Vrij. Vrij van schrik, van vrees, van verbaasdheid. Angst, zingen, beven. Hoe toch? Zou dat wel? Mag dat wel? Kan dat wel? He? Nou ja, dat allemaal. Hè. Dat allemaal. Van, nou, nee, toch maar niet, hè? Toch maar niet, hè? Nee. Christus geeft vrijmoedigheid om tot God te gaan. Zonder schrik, zonder beving, zonder dat. Het voortdurende kloppen van het geweten dat zegt, jij doet iets wat niet mag, jij doet iets wat niet mag, jij doet iets wat niet mag. vrij maakt. Kijk, Christus maakt je vrij. Elke weken vrij van schrik en verbaasdheid om tot God te gaan. Je mag aan de hand van hem toetreden tot de rechterstoel waar hij zit met die gouden scepter. Zonder te doen gelijk onze eerste vader Adam, welke al bevende voor hem vluchtte en zich met vijgenbladeren bedekken. Adam deed. Ja, je kunt het wel begrijpen. Hij had gezondigd en zijn zonde geduikt tegen hem. En hij zag geen andere kans dan zich te verschuilen, weg te lopen. Dat God je niet zien zag. Hij verborg zich achter het struikgewas, niet waar? Toen dat niet lukte, ja, toen hebben ze bladeren en bladeren gemaakt, hè. Vijgenboombladeren aan elkaar gehecht. Nou ja, dat zit niet lang. Dat zit niet lang, hè. Bladeren, die verdoren. Dat helpt misschien eventjes een klein beetje om de schaamte van je naaktheid te bedekken, maar dat zit nooit zo lang. En een paar dagen later is dat weer weg. En dan moet je weer nieuw hebben. En de Heere God heeft toen de mens ook maar dierenhuiden gegeven in plaats van dierenvellen, in plaats van die waardeloze vijgenboombladeren waar ze achter schuil moesten gaan. Maar het gaat erom, beste mensen, dat Adam bang was voor God. Bang was voor God. En je kunt wel begrijpen dat hij bang was voor God. Maar als we dat altijd blijven, en we blijven dan allemaal vluchten van God vandaan, dan komen we nooit bij hem. Dan kom je nooit bij hem. Als je altijd maar verstopt, angstig, verschrikt, bang als een wezel. Altijd maar weg voor God. Ja, dan kom je er niet. Dan kom je er niet zonder te doen. Zoals onze eerste voorvader deed. Want dat hoeft dan niet. Hè? Als je namelijk steunt en leunt op de gerechtigheid van Christus, dan hoeft die verbaasdheid en die schrik er niet te zijn. Dan hoef je niet van God weg te vluchten. Dan heb je die vuile bladeren, die verwelkte bladeren niet nodig. Die heb je dan niet nodig. Want er is wel beter het kleed van Christus gerechtigheid. De mantel der gerechtigheid, zegt de schrift, die zal hij je aantrekken. Kleed van zijn gerechtigheid, daarmee zal hij je bedekken. En ja, dan hoef je dus niet meer te vluchten of vanwege je naaktheid om je schaamte te bedekken voor het aangezicht van God. He, want dat is toch allemaal niet toereikend, he, en dat hoeft dus niet ook, he, want de Heere zal je bekleden met het kleed van de gerechtigheid van zijn Zoon, van de Heere Jezus Christus. En voorwaar, zegt dan die door de brei aan het eind van dit artikel, en voorwaar. Indien wij voor God moesten verschijnen, steunende op onszelf of op enige andere schepsels, hoe weinig dat het maar was, hè, als ik mij nou voor het aangezicht van God stel, en ja, ik moet vertrouwen op mezelf, dat ik toch nog wat goeds heb gedaan of zo. Of dat ik dominee ben. Of net wat. Hè. Alles wat wij ons verbeelden kunnen dat iets van waarde zou kunnen zijn. Stel dat ik dat zou moeten doen. Hè. Ik moet toch nog wat bij elkaar scharrelen. Van mezelf. Of van enig ander schepsel. Die misschien nog wat kan toevoegen. He, zoals de Roomsen bij Maria nog wat lenen en bij de heiligen. Ja, die kunnen je ook nog wat helpen en wat geven. Niks ervan hoor. Hoe weinig het ook was, hoe weinig het ook zou zijn als ik toch iets moest hebben buiten Christus. Helaas! Dan moet ik verstoppen. Einde verhaal. En zo zal het ook zijn in de dag der dagen, lieve mensen. Want ik heb het erover hoe je nu tegenover God staat. Maar natuurlijk Natuurlijk ook straks, als de wederkomst plaatsvindt en de rechterstoelen worden gezet. En als je komt te sterven, dan wordt je ziel al geoordeeld. Als je dan voor God verschijnen moet steunende op jouw goedheid. En je zou God iets wijs willen maken wat helemaal niet kan. Ja, dan moet je verslonden worden. Nu al verslonden eigenlijk, maar dan zeker. Dan word je verslonden. En als je moet steunen op iets van jezelf. Iets wat allemaal tekort is voor de gerechtigheid van God. Hè, wat niet kan bestaan voor zijn aangezicht. Wat allemaal te weinig is en te gering. Want alles van ons is tekort en te lang, te smal of te breed. Alles is buiten de mate, buiten de orde. Hè. En ja, daarom kan ook niets meer helpen. Echt niet. Wat je ook zoekt, lieve mensen. Niets kan je helpen dan Christus alleen. We moeten dan helaas verslonden worden. En daarom moet een iegelijk. Nou, een iegelijk, dat bent ook u. En jij. Een iegelijk, dat zijn we allemaal. Ja, nou mag niemand zich onttrekken, hoor. Mag niemand zeggen, ja, maar mag ik niet, hoor. Een iegelijk. Dat bent u allemaal. En ik ook. En daarom moet een iegelijk met David zeggen. Psalm 143. Het tweede vers. Hè. Zullen we zo dadelijk zingen. Dan moeten we met David zeggen. Heere, ga niet in het gericht met uw recht. Want niemand die leeft zal voor u aangezicht rechtvaardig zijn. Ziet u wel, gemeente? De vrijspraak van het evangelie. Dat is geen oppervlakkig iets. Dat is wel een ernstige zaak. Dat kunt u wel zien. Een ernstige zaak. Je kunt niet zeggen van, die doet de bret, die denkt er maar makkelijk over. He, dat is allemaal voor hem allemaal maar een eitje en zo. Allemaal maar een kleinigheid die de rechtvaardig door het geloof. Nee, zeker. Nee, de diepgang. Wij moeten verslonden worden als we iets van onszelf moeten steunen. Heren, ga niet in het gericht met de kerk. Want niemand, ook ik niet, niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Dat moeten we inderdaad tegen God zeggen. Iedereen moet dat tegen God zeggen. David zei het ook tegen God. Hij steunde niet op zijn rechtvaardiging die hij in zijn jeugdjaren al had beleefd of zo. Nee, hij stelde zich steeds weer voor het aangezicht van God en hij moest het erkennen. Heren, zo gij in het recht wilt treden en ga beslaan ons ongerechtigheid, wie zal bestaan. Het is Psalm 130, maar dat is hetzelfde als 143 vers 2. Wie zal bestaan? Niemand zal voor u bestaan. Niemand die leeft rechtvaardig voor u. Dat is zo. Dat is zo. Dat moeten we ook erkennen en beleiden aan de Heer. Dat houdt ons klein. Altijd klein. En we moeten vooral ook klein blijven. Klein en nederig. Leven van genade. Wij zijn bedelaars, zei Luther aan het einde van het leven. Wij zijn bedelaars. Zo is het, zei hij erachter. Zo is het. En zalig de mens die als bedelaar heeft leren leven van genade. En van wie het mag gelden straks. En de bedelaar stierf. Zalig die mens die bedelaar is. En bedelaar blijft. Tot de laatste snik toe. Ik zeg, wel gelukzalig is zo'n mens. Amen.